Dames en heren, luisteraars, kijkers, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag hebben we een aflevering die ik alleen opneem. Zal ongetwijfeld ook een beetje te maken hebben met vakantietijd. Het is voor mij bijna weekend en ik wilde jullie niet in de steek laten zonder in ieder geval nog dit weekend een nieuwe aflevering live te gooien. Weliswaar komen er heel veel leuke afleveringen aan met gasten, waaronder Maya Parphoe. Zij gaat op dit moment voor het presidentschap in Suriname. Uiterst interessante gast. En Frank Knopers staat ook al op de agenda voor komende week. Dus dat wordt uitermate interessant. En vandaag gaan we even lekker babbelen. En we gaan natuurlijk een beetje binnen de perken houden qua tijd. Maar we gaan even babbelen over de term deflatie. En omdat we natuurlijk tegenwoordig ook aan het groeien zijn op YouTube, wil ik een ieder vragen, ook als die luistert op Spotify en of Apple Podcast, om ook eventjes op de link te drukken in de show notes voor YouTube of even naar YouTube te gaan. Even abonneren. Nogmaals, we proberen daar sinds kort te groeien. Dat lukt ook heel goed. We krijgen steeds meer volgers, steeds meer kijkers. Maar om die reden nemen we ook tegenwoordig alles met beeld op. Dus ook in deze heb ik weer een presentatie voorbereid met wat sheets, zodat we wat beeldmateriaal erbij hebben. Maar zoals altijd kun je het prima beluisteren op Apple Podcast of Spotify als je lekker in de auto zit of lekker in beweging bent, lekker aan het hardlopen bent, lekker aan het sporten bent, zoals ik dat zelf altijd doe. Dan luister ik mijn podcastjes als ik in de sportschool aan het rammen ben. Dus, maar wat ik zei, we hebben dus wel een presentatie voorbereid, dus die ga ik zo meteen delen. Maar niet voordat ik jullie ook nog even heb aangegeven, jongens, ik ga naar de Bitcoin-conferentie in Antwerpen. Volgens mij is dat op 5 oktober in de handelsbeurs in Antwerpen. Ik ben daar gewoon te gast, dus ik loop daar lekker heen en weer. En het lijkt me super gaaf om sommigen van jullie daar te ontmoeten en even te kletsen, een bakje koffie te drinken en samen over Bitcoin, et cetera, te ouwehoeren. Dus zet die sowieso even met een rode stift of met een rood omcirkelde stift in je agenda, zodat we elkaar daar zien. En nou, without further ado, ga ik de presentatie even delen. En dan voor de luisteraars, nogmaals, je kan dit prima volgen door gewoon lekker achterover te leunen. Dus maak je daar vooral geen zorgen om. En dan gaan we het even over deflatie hebben, zoals ik al zei. Want dat is nou eenmaal een term wat ik denk dat min of meer iets wat verkracht is in de afgelopen, wat zal het zijn, 30, 40, 50 jaar, misschien al langer. En waar economisch gezien, economen, experts, financiële experts, en wat we ook op school leren, waar we allemaal toch wel een soort van quote-unquote bang voor zijn. En ik wil eigenlijk in deze relatief korte podcast, wil ik de zaak maken dat deflatie normaliter het beste is wat ons zou kunnen overkomen. De vraag is alleen vanuit welke situatie we komen en of dat in dit geval, in dit specifieke geval waar we nu op dit moment in zitten, ook geldt. En vandaar dat ik voor de leuke titel heb gekozen, de natuurlijke staat van een succesvolle economie en maatschappij is deflatie. En om daar met elkaar zinnige dingen over te kunnen zeggen en ook daarna eventueel een gast te kunnen uitnodigen die bijvoorbeeld de opposite case maakt, hè, want dat is ook wel zo leuk. Dat is ook precies wat ik probeer te bereiken met deze podcast. Ik denk dat enige vorm van bij de hand zie op dit moment nodig is om echt noten te kraken in het medialandschap. En dat kan veel makkelijker als je relatief weinig te verliezen hebt en als je gewoon ook zelf ergens voor staat of ergens in gelooft. En vandaar dat ik ook absoluut te alle tijden probeer gasten met specifieke expertises, maar ook met andere visies uit te nodigen en hun gewoon te kunnen laten praten. En dan wil ik niet te veel mijn mening er doorheen duwen. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dus ik krijg nog wel eens mailtjes van jullie van, hey, ben je het dan eens met wat die persoon allemaal heeft gezegd in je podcast? Nee, over het algemeen kun je dat nooit zomaar aannemen. In sommige gevallen zeg ik natuurlijk eens, maar in sommige gevallen zeg ik er gewoon niets over en laat ik het ook gewoon gaan. Maar in andere gevallen is het juist leuk om een wat tegengeluid op te werpen in diezelfde podcast. En vanuit daar samen echt in een discussie te geraken. Dus als gasten dat op prijs stellen, dan doe ik dat op zeker ook. Want op die manier kan de luisteraar het beste onder het mom van do your own research horen wat links en wat rechts in dat geval zegt over een specifiek onderdeel. Maar in dit geval ben ik het alleen. Dus in dit geval is dit gewoon mijn geluid. Dit is ook mijn persoonlijke voorkeur, mijn bias. Ik heb psychologie gestudeerd, nogmaals niet afgemaakt. Maar ik heb genoeg geleerd om te weten dat ons brein ons regelmatig in de steek laat. En als jij het boek hebt gelezen, Thinking Fast, Thinking Slow van Daniel Kahneman. Helaas is die inmiddels overleden, maar dat is zo ongeveer mijn bijbel geweest voor een langere tijd om het menselijke brein en de manier waarop wij beredeneren beter te begrijpen, ja, dan kom je eigenlijk al vrij snel tot de conclusie dat ons systeem, ons denksysteem, uit twee systemen bestaat. Uit systeem 1 en systeem 2, uit een langzaam systeem en uit een heel snel systeem. Een automatisch systeem, een onbewust systeem en een bewust minder automatisch systeem. En je gokt het waarschijnlijk al, ruim 90% bestaat uit geautomatiseerde, onbewuste processen. En dat zit vol met allerlei biases, breinfouten. Waardoor we allerlei conclusies trekken die niet gebaseerd zijn op waarheid, op realiteit, op rationaliteit. Maar simpelweg op basis van onbewuste voorkeuren die wij lang geleden in het leven al hebben aangeleerd om op die manier te denken of om daarin te geloven. En ik denk dat eigenlijk als je dat een klein beetje begrijpt, dan snap je ook waarom er zo vaak felle discussies zijn over specifieke onderwerpen waar men heel veel waarde aan hecht. Of die heel erg van binnenuit komen. Of die heel erg gekoppeld zitten aan identiteit. En als het heel erg gekoppeld zit aan je identiteit en er wordt ineens vanuit een hoek gezegd dat dat allemaal niet waar is, dan als je dat dan zou accepteren, dan zou je onbewust ook aan jezelf gaan twijfelen. Hè? Want het is tenslotte onderdeel van je identiteit. En als dat iets is wat je altijd geloofd hebt en op basis van daardoor hebt gebouwd, als een stukje fundament, dan wordt er aan dat fundament gezeten. En dat vindt geen enkel mens prettig. Dat vind ik niet prettig, dat vind jij niet prettig, dat vindt niemand prettig. Dus du moment dat jij heel lange tijd dingen hebt opgebouwd rondom een specifiek fundament, wat uiteindelijk helemaal niet op waarheid lijkt te berusten, maar puur op, ik noem het woordje maar even, propaganda of op misinformatie, ja, dan kan je uiteindelijk van een koude kermis thuiskomen. En dan is het soms makkelijker om dat gewoon opzij te schuiven, weg te zetten als een of andere dwaze theorie of een conspiratietheorie of gewoon als iets wat in jouw ogen niet waar is, zodat je er ook geen tijd en aandacht aan hoeft te besteden. En ik gebruik deze introductie even bewust, omdat ik denk dat inflatie, de term inflatie en deflatie en alles wat daar omheen is gebouwd in de afgelopen 40, 50, 60, 70, 80 jaar, nadat we dat nieuwe financiële systeem hebben gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, de Bretton Woods systeem vanaf 1944 werd dat geïnitieerd. En vanuit daar zijn we eigenlijk dat nieuwe systeem gaan gebruiken en zijn ook vanuit daar natuurlijk allerlei boeken, literatuur, onderwijsmodules is er allemaal over geschreven. Ja, wat allemaal in de breintjes heeft plaatsgevonden en een plekje heeft ingenomen. En wat op dat moment natuurlijk dan gewoon op waarheid berust. Want op het moment dat jouw professor jou links vertelt en die man is nou eenmaal meer ervaren, heeft krediet, heeft aangetoond, heeft track record, dat hij snapt waar hij het over heeft. Ja, wie ben jij dan om zijn autoriteit in twijfel te trekken? Wie ben ik dan als podcaster om zijn of haar autoriteit in twijfel te trekken? Dus ik wil je op dit moment dus gewoon vragen van, joh, hey, doe gewoon je eigen research ook hieromtrent. Laat mij maar gewoon lekker lullen. Ik doe heel veel research hieromtrent. Ik denk ook dat ik wel een zinnig woord daarover kan zeggen. Maar desalniettemin moet je, als je je eigen voorkeuren hebt, als je ergens irritatie of frustratie bij voelt, dan hebben we waarschijnlijk een mooi plekje geraakt waar jij dus een stuk identiteit omheen hebt gebouwd. Waardoor je ook geneigd bent om het weg te duwen, te dismissen en er vooral niets mee te doen of je er vooral om op te winden en boos te worden. En wat ik denk dat we met elkaar moeten doen, is juist in gesprek geraken. Dus als jij iemand kent die expertise heeft en hier een hoop over kan zeggen, misschien wel tegenin kan brengen, ja, laat het me dan gerust weten. Want dan nodigen we die persoon natuurlijk ook uit voor de podcast om een fantastisch gesprek over te voeren. Want alleen op die manier, met een open mind en puur op de inhoud focussen, komen wij het verst en kunnen wij het meeste leren. En ja, dan wil ik het dus even hebben over inflatie en deflatie binnen een op schuld gebaseerd financieel systeem. Ik denk dat de meeste luisteraars wel weten dat wij op dit moment in een financieel systeem leven dat volledig bestaat uit schuld. Hè? Dus geld wordt gecreëerd, wordt door middel van leningen in het leven geblazen. Dus komt tot stand in de vorm van een rel ten opzichte van schuld of in sommige gevallen specifieke assets. Maar aan het einde van de dag is het geld wat vroeg of laat een keer terugbetaald zou moeten worden. Dus het is schuld. Op die manier komt het tot stand. Nou, daar gaan we zo meteen denk ik nog ietsjes meer over zeggen. Maar in een op schuld gebaseerd financieel systeem heb je natuurlijk andere consequenties dan wanneer je bijvoorbeeld een financieel systeem hebt dat gebaseerd is op spaargeld, op kapitaal. Op zaken dat op voorhand gecreëerd zijn, alvorens ermee aan de slag gegaan wordt. Dus ik denk dat in een op schuld gebaseerd financieel systeem waar wij ons op dit moment bevinden, en ik ga zo meteen nog wat dingen laten zien daarover, kun je denk ik praten over de twee termen, inflatie en deflatie. En te alle tijden is in principe de definitie is bekend. Oftewel, als je iemand hoort die een andere definitie geeft van deze twee woorden, dan moet je eigenlijk al achter je oren krabben van, hey, waar heb je dat geleerd, waar heb je dat gelezen en hoe ben je toch tot die conclusie gekomen dat je denkt dat dat is wat inflatie betekent of dat is wat deflatie betekent. Want dat betekent gewoon dat er onderweg nieuwe definities zijn bedacht voor deze twee woorden om daarmee eigenlijk het huidige financiële systeem te kunnen blijven goedpraten. Of zaken te kunnen verklaren in een systeem die gebeuren, die toevallig goed uitkomen voor degene die verantwoordelijk zijn voor het systeem en voor de consequenties die hebben plaatsgevonden. En daardoor zie je ook vaak in de media en in de pers dat er zo vaak schuld wordt toeverwezen van hogere prijzen. Koopkrachtvermindering, dat de schuld in de schoenen wordt geschoven van bijvoorbeeld de oorlog of van Poetin of van de pandemie. Of in dit geval zag ik laatst weer een belachelijk bericht waarbij de prijs zogenaamd omhoog zouden gaan door climate change. Kijk, er worden allerlei verklaringen gegeven voor waarom die prijzen omhoog gaan. Omdat we anders achter ons oren krabben en misschien wel iets of iemand anders de schuld gaan geven. En bij wie kom je dan terecht? Ja, dan kom je natuurlijk van oudsher terecht bij de centrale autoriteiten die dit systeem destijds hebben ontworpen of opgezet hebben. Dus dat is denk ik iets om over na te denken. Nou gaan we even naar de definitie. Inflatie is een verruiming van de totale geldhoeveelheid met een stijging van het algemene prijsniveau van goederen en diensten als logisch gevolg. Oké? Dus inflatie, als ik over inflatie praat, dan praat ik over een verruiming van de totale geldhoeveelheid. Dus het komt simpelweg door een entiteit meer geld in omloop. Dat kan een commerciële bank zijn die jou een lening geeft van 8 ton voor je huis, waardoor er meer geld in omloop komt, want dat geld bestond nog niet. Die economische output die jij moet leveren voor die 8 ton, hè, dat contract wat je aangaat, die moet nog geleverd worden. Die moet je de komende 30 jaar aan die gouden ketting gaan leveren. Maar jij hebt die 8 ton nu alvast gekregen en uitgegeven, maar niks of niemand heeft daar op dat moment voor gewerkt. Dus dat geld is ineens in omloop, dus is extra geld in omloop. Daardoor is er een verruiming van de totale geldhoeveelheid. En als dat geld in omloop komt, dan drippelt dat door de economie heen en komt dat op een gegeven moment terecht bij verschillende goederen en diensten die daardoor in prijs omhoog gaan. Dat is inflatie. Deflatie is een waardevermeerdering van het geld en gaat gepaard met een algemene prijsdaling van goederen en diensten in de markteconomie. Dus deflatie is eigenlijk dat alles wat je ermee kunt kopen, goedkoper wordt. Dat zou eigenlijk deflatie moeten zijn. Je zou kunnen zeggen dat in een Keynesian economic system waar we nu in zitten, dat deflatie ook is dat ze geld uit het systeem halen. He, dus dat in plaats van een geldverruiming is het een geldvermindering van de totale hoeveelheid, waardoor er dus minder geld in omloop is achter diezelfde goederen en diensten aan, waardoor per saldo die goederen en diensten ook in prijs in units goedkoper worden, want er is simpelweg minder geld in omloop om achter die goederen en diensten aan te jagen. Nou, als jij deze definitie hoort, deflatie is eigenlijk een waardevermeerdering van het geld. Het gaat dus gepaard met een algemene prijsdaling van goederen en diensten, omdat er minder geld in omloop is dan die situatie daarvoor. Wat is daar dan slecht aan? Waarom zou dat slecht zijn voor jou als consument, voor mij, als mijn geld meer waard wordt? Sterker nog, dat is eigenlijk iets heel positiefs, right? Dus ik zou er blij mee zijn als mijn geld in de toekomst meer waard is, want dan kan ik er meer mee kopen. En dan hoef ik dus minder hard te werken voor meer. In plaats van tijdens een periode van inflatie, ik constant maar harder moet werken voor minder. Dus in ons systeem echter, wat ik eigenlijk al in de introductie vertelde, bestaat alles uit schuld. En dat houdt dus in dat op het moment dat wij heel veel geld laten creëren, ofwel door de commerciële bank, ofwel door de centrale banken, die als een soort van lender of last resort dienen, dat zij extra geld in omloop brengen, maar dat is constant in ruil voor een asset of voor een schuld, voor iets wat op een gegeven moment terugbetaald moet worden. En als je een beetje kunt nadenken, als jij bijvoorbeeld die 8 ton gaat lenen, dan krijg je daar ook een rente bovenop. Alleen die rente die jij dus jaarlijks betaalt, die wordt niet extra in omloop gebracht. Alleen die 8 ton wordt in omloop gebracht. Maar je moet uiteindelijk 8 ton plus rente terugbetalen. Dus dat betekent eigenlijk al dat door de manier waarop het systeem gestructureerd is, komt er dus niet voldoende geld in omloop als dat er schuld in omloop komt. Dus eigenlijk heb je daardoor al van nature een systeem wat altijd meer schuld, alsmaar meer schuld moet blijven creëren om schuld uit het verleden en de rente daarover terug te kunnen blijven betalen. Want ik noem nu één voorbeeld, maar niet alleen jij koopt dat huis. Heel veel mensen kopen dat huis. Dus overal nergens gaan mensen naar de hypotheekadviseur en zeggen, ja joh, je moet gewoon zoveel mogelijk lenen. De rente staan lekker laag, 2%, 3%, 4%, 5%, whatever. En je krijgt dan die rente, maar dat is additioneel bovenop dat schuldbedrag. Maar dat schuldbedrag krijg je natuurlijk op je rekening, maar die rente daarbovenop krijg je natuurlijk niet op je rekening. Dus dat betekent alweer dat als jij die 20, 30 jaar daarna als een loonslaaf of als een slaafje voor dat huis moet gaan werken, dat jij dan dus nog harder moet werken en meer geld moet omzetten dan die 8 ton alleen, om vervolgens dat huis terug te kunnen betalen. Waar haal je dat geld vandaan? Nou, dat moet jij dus uit de economie vandaan halen, right? Ergens anders, want jij hebt het tenslotte sowieso niet gekregen. Maar dat moet dus iedereen. En nu hebben we het over individuen, maar er zijn ook entiteiten, bedrijven, die dus precies hetzelfde doen. Die bouwen een bedrijf op basis van schuld. Ze gaan naar de bank, komen met een goed idee, krijgen een x-bedrag overgemaakt en gaan daarmee dat geld uitgeven en in de economie pompen. Maar dat bedrag wat ze nog terug moeten betalen, die economische output, die moeten ze nog leveren. En de rente die ze daarop moeten terugbetalen in de 5 jaar daarna of in de komende 10 jaar die ze dan terug moeten betalen, die moeten ze ook weer gaan verdienen. Die moeten ze ook weer ergens vandaan halen. Dus met iedereen die huizen en auto's koopt, met alle bedrijven die allemaal bedrijven opbouwen met geleend kapitaal, al dat geld, daar moet nog economische output voor geleverd worden. Dus die waarde is er nog niet. Dat is even belangrijk om te snappen. Er wordt geld uitgegeven van waarde dat er nog niet is. Dus dat geld wordt uit het niets gecreëerd en er is geen output tegenover gezet, geen waarde tegenover gezet. En hopelijk leveren al deze mensen hun waarde in de toekomst. Maar let wel, met dien verstande, ze moeten nog meer leveren. Nog meer ten opzichte van wat ze verdiend hebben. Dat komt door die rente. Nou, dat betekent dus dat we nu de individuen hebben, we hebben de bedrijven, maar de overheden doen dus precies hetzelfde. De overheden die zitten nog dichter bij die geldprinter en kunnen vaak nog voordeliger dat soort transacties doen, dat soort deals aangaan in de vorm van staatsobligaties, waardoor zij al het geld nu vragen, hè, en dat willen ze eigenlijk liefst nu hebben, en dan kunnen ze dat dus in de toekomst terugbetalen. Dus die economische output van die overheid, van dat land, in de vorm van bruto binnenlands product, bruto nationaal product, moet nog geleverd worden. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen, hey, die overheden die kunnen dat geld lenen van de markt. Dus in dat geval is die waarde er al wel. Want dan zijn het gewoon mensen zoals jij en ik die geld verdiend hebben en het uitlenen aan de overheid. Maar in veel gevallen gaat de overheid dit lenen van de centrale bank. En dan brengt de centrale bank dat uit het niets in omloop, wordt aan de overheid gegeven en dat moet dan nog met rente terugbetaald worden. Nou goed, lang verhaal kort. Al die individuen en al die entiteiten die blijven dus geld lenen. Meer dan dat ze op dat moment aan waarde hebben. Ze moeten die economische output nog leveren en ze moeten nog meer terugbetalen in de vorm van rente. Wat dus in principe niet ook in beweging wordt gebracht of wordt gecreëerd door die entiteiten. Dus dat moet allemaal vanuit de economie ergens terechtkomen. Nou, dat betekent dus dat je van huis al eigenlijk een niet duurzaam systeem hebt. Namelijk, je hebt een systeem waarbij er minder geld in omloop wordt gebracht dan er uiteindelijk terugbetaald moet worden. En dus vraagt dat systeem eigenlijk om elke keer om nieuwe schuld, om nieuwe trades waarbij schuld in het leven wordt geroepen, om nog meer geld in omloop te pompen, om al die schulden uit de jaren daarvoor uiteindelijk nog terug te kunnen betalen. En dat vraagt natuurlijk constant om nieuw schuld, nieuw geld en dus eigenlijk een blijvende toename van de geldhoeveelheid, oftewel inflatie. Constant meer geld in omloop om maar te voorkomen dat deze hele schuldponsie-pyramidesysteem uiteindelijk vroeg of laat een keer ontploft. Nou, dat is hoe ons systeem op dit moment werkt en hoe die dus is opgebouwd vanuit een ver verleden. Dat is begonnen in 1944, net aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En vervolgens veranderde dat systeem natuurlijk in 1971. En daar kom ik zo meteen even op terug. Maar op dit moment zitten we nog heel even bij inflatie en deflatie. En dan heb je natuurlijk twee zaken die je denk ik goed moet begrijpen. Je hebt dus op een gegeven moment zijn we dus in het systeem overgegaan waarbij het niet om hard geld gaat. Dus vroeger was dat dan goud. Iets wat je niet makkelijk kunt creëren, waar je heel veel tijd en energie in moet stoppen om er meer van te kunnen maken, als dat überhaupt mogelijk is, een harde vorm van geld. Maar hebben de overheden een systeem gecreëerd, volledig gebaseerd op schuld, met dus een briefje, wat dan uiteindelijk die schuld zou moeten representeren. Hè? Met dat briefje zou je terug kunnen gaan om die schuld af te betalen, of met dat briefje zou je naar de bank kunnen gaan om je goud terug te krijgen, de echte vorm van geld. Dus dat briefje was niets anders dan een coupon bovenop die harde vorm van geld. Maar dat veranderde dus in 1971 toen we definitief van die goudstandaard afgingen. Maar fiat money, en ik heb hier even een plaatje voor mijn neus. Fiat money, een mooie Engelse definitie, ik quote van Investopedia. A government issued currency that is not backed by physical commodity, dus niet bij iets harts wat echt bestaat, zoals in dit geval goud, such as gold or silver, but rather by the government that issued it. Dus we hebben een financieel systeem volledig gebaseerd op schuld, met papiergeld in omloop, dat door eigenlijk niets harts, niets wat je niet zomaar kunt maken, niets wat je niet zomaar kunt creëren, waar dus tijd en energie moet, maar wat gewoon out of thin air geprint kan worden. Wat wij dan zien als geld, en daarmee kan die schuld afbetaald worden. Maar die zaken kunnen dus ook zonder moeite door centrale autoriteiten zoals overheden en centrale banken of de commerciële banken in datzelfde netwerk in leven gecreëerd worden, zonder dat daar veel moeite voor nodig is, waardoor het eigenlijk relatief eenvoudig is om meer schuld en meer papieren geld in omloop te brengen, waardoor eigenlijk alles per saldo duurder wordt. Dus dat is fiat geld. En dan hebben we natuurlijk nog de term, die zullen sommigen van jullie wel eens gehoord hebben, fractional reserve banking. En dan kijk ik wederom, voor de mensen die in YouTube kijken, dan kijk ik weer naar een plaatje van Investopedia, gewoon om het makkelijk te maken. Fractional reserve banking, a system in which only a fraction of bank deposits are required to be available for withdrawal. Oftewel, een bank hoeft maar een x-percentage aan kapitaal daadwerkelijk op de balans te hebben staan ten opzichte van al het geld dat ze creëren en uitlenen. En dit is denk ik een belangrijk verdienmodel, want hier kunnen de banken dus, hebben ze maar een x-aantal depositors nodig, hè, mensen zoals jij en ik die een rekeningetje hebben bij de ING of bij de Rabobank. Wij zetten daar bijvoorbeeld 20.000 euro neer. En die 20.000 euro, dat is dan in dit geval ineens van hun. Hè? Dus wettelijk gezien mogen zij daarmee doen wat ze willen. Ze kunnen dat investeren, ze kunnen het uitlenen. Jij krijgt daar een heel laag percentage op. En het percentage dat zij verdienen door het uit te lenen of meer risicovollere investeringen mee te doen, dat heet dan de spread. En die pakken ze dan. En dat is dan het verdienmodel van een bank. Dus hoe meer zij kunnen uitlenen, hoe meer zij achter de schermen investeren en risico nemen met jouw geld, hoe meer die banken verdienen. Nu is het ook zo, die centrale banken die dus in het leven zijn geroepen, als die banken dus te veel risico nemen met dit fractional reserve banking, dus ze lenen jouw geld uit in een risicovolle omgeving, een risicovol economisch klimaat, of een risicovolle investering, en ze raken het kwijt en jij wil je geld halen en er komt een bankrun, dan gaan zij met hun handje omhoog naar de Federal Reserve of naar de Europese Centrale Bank of de Nederlandse Centrale Bank. Ze zeggen, hey, we hebben wat risico's genomen. Kun je alsjeblieft nieuw geld printen om ons uit de brand te helpen? Anders hebben we namelijk een shitload of diarrhea in de maatschappij, want mensen zijn boos dat hun geld weg is. Ja hoor, natuurlijk geen probleem. Geef ons even wat specifieke assets in ruil ervoor terug, zegt die centrale bank. Dan we willen er wel iets voor terug als soort van quote-unquote collateral. Maar hier heb je weer een x hoeveelheid geld om terug te geven aan de depositors. Jij denkt dat je geld er gewoon nog steeds is of weer opnieuw is. En jij denkt dat je blij bent. Maar dat geld is natuurlijk per saldo weer minder waard geworden. Omdat er weer een verruiming heeft plaatsgevonden van de totale geldhoeveelheid. Dus fractional reserve banking zorgt er in dit geval voor dat, in dit geval zijn de wetten en regels, dat ze maar zo'n 5 tot 10% maximaal van het kapitaal dat ze uitlenen en investeren, uiteindelijk op de balans moeten blijven houden. Dus dat betekent dat als jij als depositor bij een bank komt, hè, dus je zet je geld bij ING of de Rabobank of de ABN AMRO bank, en dat is wat die 20.000, dan mogen ze het maal 10 zo ongeveer herinvesteren of uitlenen. Dus er mogen 10 mensen daar komen voor een lening van 20k, terwijl ze maar 20k op de balans hebben staan die ze dan zelf hebben. Want voor de bank worden het namelijk assets, hè? Want als zij het uitlenen met een renteafspraak, dan hebben zij dus een asset die de komende 10, 5 jaar door die business of door die individu moet worden terugbetaald. Dus dat is voor de bank eigenlijk van ja, hey, luister, het lijkt dan misschien dat we dat geld niet op de rekening hebben staan, maar we krijgen de komende 10, 15 jaar krijgen we wel al dit geld, hè? Dus no problemo. Nou, dit gaat natuurlijk regelmatig fout en dat zijn dan die business cycles waarbij we boom en bust cycles krijgen, waarbij er te veel te snel is uitgeleend door allerlei banken, dat er uiteindelijk niet meer genoeg verdiend kan worden of dat de rentes te hoog worden of dat mensen hun baan verliezen en dat ze uiteindelijk dus die lening niet terug kunnen betalen. Dan komen er mensen achter die bij zo'n bank hun deposits hebben geplaatst, die willen dat geld dan misschien toch even eraf halen. Kan dan niet, want geld is er niet, bankfeed en bankruns all over the place. Nou, dus dit is het systeem, dit was even een mooie samenvatting van het systeem waar we dus in zitten. Het is allemaal op schuld gebaseerd. He, want dus die commerciële banken die lenen geld into existence op basis van schuld. Dus er komt nieuw geld ten opzichte van het daadwerkelijke kapitaal wat er daadwerkelijk was. Want er zijn maar een x-aantal depositors. Die hebben gewerkt voor dat geld. Die hebben bloed, zweet en tranen gestopt in ruil voor dat geld. Brengen het naar de bank en zij lenen een tienvoud daarvan lenen ze uit. Waardoor dus een hele grote schuldbubbel ontstaat. Centrale banken kunnen dat achter de schermen dus ook doen. Die kunnen ervoor zorgen van, hey jongens, banken zijn in de problemen. Wij gaan een schuldcontract aan, dus wij willen daar collateral voor terug. Maar hier is alvast geld voor jullie extra, waarmee ze ook de totale geldhoeveelheid, de basislaag van geld, kunnen verruimen. En ook op die manier dus weer geld in het leven wordt gecreëerd. Je begrijpt dat als er in zo'n situatie deflatie gebeurt, deflatie is dus alleen dan een probleem. Want we hadden net de definitie vastgesteld dat bij deflatie de prijzen omlaag gaan en jouw geld dus per saldo meer waard wordt. Wat natuurlijk super chill is. Als jij een tonnetje hebt gespaard in je leven en jij weet dat je daar in 10 jaar 2 keer zoveel mee kan kopen, dan ben je natuurlijk super happy, want dan kan jij planning maken voor de toekomst, hoe hard jij moet werken, hoeveel kapitaal jij moet bemachtigen, in hoeverre je dat aan het werk zet of gewoon op de spaarrekening zet. En dus dat de bank er dan mee kan gaan investeren, want dat is dan ook weer zo, want die kunnen dat aan de achterkant dan gewoon. En dus weet, hé, mijn geld wordt meer waard. Maar in een op schuld gebaseerd monetair systeem kunnen we deflatie niet aan. Want als dan, om wat voor reden dan ook, de prijzen omlaag komen, dan gaat de economische output, de GDP, de prijzen, die gaan dan omlaag, hè, want dat is wat er gebeurt tijdens deflatie. Prijzen gaan omlaag, want koopkracht gaat omhoog. Stel, er wordt wat geld uit het systeem gehaald door de centrale banken, omdat zij vinden dat het tijd is om geld uit het systeem te halen. Inmiddels moeten al die mensen die al die schuld hebben opgebouwd, die mensen met die huisjes, die bedrijven met hun businessmodellen en al die overheden met hun staatsobligatiemodelletjes, ja, er is ineens minder geld in omloop, maar ze moeten nog wel natuurlijk elke maand die rentes netjes terugbetalen. Dus ze hebben wel nog steeds heel veel economische output nodig om dat geld te verdienen, om die rente terug te kunnen blijven betalen. Maar dat geld droogt overal een beetje op. Er is steeds minder geld in omloop, waardoor het steeds moeilijker wordt voor al die mensen en al die entiteiten om die schuld tijdig terug te betalen. Daarmee gaan er natuurlijk ook op een gegeven moment bedrijven failliet. Als er bedrijven failliet gaan, worden er mensen ontslagen? Als er mensen worden ontslagen, gaan mensen persoonlijk failliet? Of hebben mensen persoonlijk niet meer genoeg vermogen om hun huis af te kunnen betalen? Daarmee moeten ze hun huis gaan verkopen. Daarmee gaan de prijzen van de huizen omlaag. Hè? Deflatie, prijzen gaan omlaag. En zo komt er eigenlijk een heel domino effect van ellende, waarbij bedrijven omvallen, waarbij mensen ontslagen worden, waarbij huizenprijzen omlaag gaan, waarbij nog meer mensen in paniek komen, waarbij weer banken failliet gaan, omdat die natuurlijk leningen hebben uitgegeven voor die hoge prijzen in plaats van voor die lage prijzen. Daardoor gaan uiteindelijk bankruns plaatsvinden, maakt iedereen zich zorgen, waar is mijn geld? Alle assets waar ze in geïnvesteerd hebben gaan langzaamaan omlaag, dus iedereen voelt zich ook armer, gaan minder geld uitgeven, daardoor is er nog minder geld in omloop. En je snapt deze hele vicieuze cirkel, zo'n dead doom loop, waarin uiteindelijk niets of niemand meer zijn eigen schuld kan terugbetalen. En natuurlijk is dit heel, heel vervelend. Laat even duidelijk zijn dat ik op geen enkele mogelijke manier zeg dat dit een positief scenario is voor jou en voor mij en of voor wie dan ook in de economie. Dit is absoluut een scheidsscenario. Dit is wat je absoluut niet wil hebben. Dit was het geval in 2008, waarin alles en iedereen zijn huis en of zijn bedrijf verloor. Als je mensen spreekt uit die tijd, dan weet je nog wel dat daar heel veel trauma is ontstaan en heel veel problematiek is gekomen. Dus op geen enkele wijze wil ik dat goed praten. Dat is absoluut een gigantisch probleem. Maar nogmaals, dit gebeurt alleen in een systeem dat gebaseerd is op schuld. En daarom wil ik even in de podcast even doorpakken naar de periode van 1870 tot 1911. Een periode waarin in Amerika op een hele harde manier, na wat burgeroorlogen, na wat problemen die ze daar hebben gehad in die 19e eeuw, was er een hoop gezeur. Maar nadat dit werd opgelost, zijn ze teruggegaan door al dat gezeur, zijn ze geprobeerd terug te gaan naar een absolute goudstandaard. Oftewel, een harde vorm van geld. En ik heb daar wat onderzoek naar gedaan, een lange tijd geleden al. Maar ik heb op dit moment ook een heel leuk artikel gevonden, waarin we wat dingen kunnen voorlezen voor de mensen die luisteren. Zodat jij weet van, hé, maar wat betekent deflatie nou? Want daar begin ik natuurlijk net over in deze presentatie. Wat betekent het nou in een gezond financieel systeem voor een gezonde economie en een gezonde maatschappij? Ja, dan kom je uit op de Amerikaanse economie. Een heel mooi voorbeeld. Je kan het zelf allemaal doen. Hè? Nogmaals, persoonlijke biasen. Ik hou van Austrian Economics. Die gaan altijd uit van goud en van een harde vorm van geld. Dus je voelt ook wel dat ik hier een voorkeur voor heb. Maar in 1870, 1911 hadden we daadwerkelijk een hele lange periode. En ik lees even voor, jongens, vanuit dit artikel. En ik heb de link in de show notes erbij gezet. En staat ook hier voor de kijker op www.hudson.org. De boom, en nogmaals, ik quote. De boom van de jaren 1870 tot 1880 Milton Friedman en Murray Rothbard in hun Amerikaanse geschiedenis van de jaren 1887 waren verblind door de schittering van de uitkomst, vooral in het tweede decennium. Ze noemen de jaarlijkse daling van de prijzen in de jaren 1870 als 3-4% per jaar, deels verklaard door de overgang van de greenback naar de hervatting van de metaalbetalingen in 1878, oftewel we gingen van een papieren geld, van een fiat geldsysteem, terug naar een goudsysteem. En dat leverde dus 3-4% per jaar deflatie op en 1-2% deflatie per jaar in de jaren na 1880. Dus we hadden 1870 en 1880. En toen de groei van de reële inkomens per hoofd van de bevolking een record bereikte van ongeveer 4% per jaar. Ho, wacht even. Er was dus een GDP growth, er was een groei van de economie van 4% per jaar. Terwijl tegelijkertijd de prijzen in de jaren 70 van die 1800 3-4% per jaar daalden. En in de jaren na 1-2% per jaar daalden. De oplettende rekenaar weet dus van hey, als het dus 4% groei is in economische output. En tegelijkertijd 4% daling in prijs. Zijn we dus allemaal 8% rijker geworden in zo'n periode. Dus er was complete prosperity. Iedereen werd rijker. Terwijl de prijzen in principe daalden. Dus we hebben een deflationary period, terwijl er niks van dat alles is gebeurd wat ik zojuist net heb beschreven, wat er kan gebeuren in een op schuld gebaseerd financieel systeem. En waarom? Omdat het systeem toen niet op schuld was gebaseerd, maar op een harde vorm van geld. En de Austrian economists die zeggen ook zo mooi, een gezonde economie die is gebouwd op kapitaal en op spaargeld. Dus eerst moet er gecreëerd worden. Dan moet je efficiënter worden. En omdat je efficiënter wordt en tegelijkertijd blijft creëren, heb je het vermogen en de tijd en energie om te sparen. Want je verdient meer dan dat je uitgeeft. En doordat je spaart, accumuleer je kapitaal. En dat kapitaal kan dan voor jou gaan werken of kan uitgeleend worden aan de volgende. Dus dat is geen schuld. Dat is kapitaal waar daadwerkelijk bloed, zweet en tranen aan vooraf zijn gegaan. Er staat nog even in het artikel, en ik quote, als hedonic price accounting toen van toepassing was geweest, zoals vandaag, zouden de gemeten dalingen aanzienlijk groter zijn geweest. Dus als we dezelfde berekeningen hadden als vandaag de dag, dus als we zo goed konden rekenen als we nu kunnen, dan was waarschijnlijk de daling van deflatie, dus de prijsdaling, nog veel groter geweest. En waren de gemiddelde personen zelfs nog rijker geworden dan 8% per jaar. Dit is een uitermate leuk voorbeeld. Een volgende stukje uit datzelfde artikel. De semi-paniek van 1884, want er was weliswaar een recessie. Net zoals altijd zoeken wij altijd de grenzen op. Dat is human nature. We gaan altijd weer proberen om toch instant gratification te creëren. Dus sneller rijk te worden dan mogelijk. Dus ook op een goudstandaard kun je de psychologie van de mens natuurlijk niet uitwissen. Dus ik zeg op geen enkele mogelijke manier dat alleen maar rozengeur maneschijn is. Maar in dit artikel, de semi-paniek die in 1884 plaatsvond en de quote-unquote depressie van 1882, was in feite een periode van stagnatie in reële termen, dat voortkwam uit instabiliteiten in het nationale banksysteem, werd versterkt door het natuurlijke ritme in de kapitaaluitgavencyclus. De crisis en de economische zwakte waren van, let op, veel kleinere orde van grootte dan de paniek en economische neergang van 2007 tot en met 2010. Dus de global recession. Hè? De grootste recessie die wij vandaag de dag nog kunnen herinneren. De Great Financial Crisis. En werd tevens gevolgd door de snelste periode ooit van groei in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de traagste groei ooit na de grootste recessie 2009, tot en met 2010, namelijk de periode 2009 tot en met 2017, het zogenaamde herstel. Dat is de traagste herstel ooit geweest na een recessie. Dus ook dit moet jou weer achter de oren doen krabben. Wacht even, we hebben dus op een harde vorm van geld gezeten. We hebben GDP growth gehad, dus groei in bruto binnenlands product. En tegelijkertijd zijn de prijzen lager gegaan. Op geen enkele wijze leidde dat tot problemen of tot armoede of tot mensen die hun baan verloren. Sterker nog, we groeiden door en we hadden meer economische output. En in die paar momenten dat we in die periode toch dan eigenlijk een soort van quote-unquote recessie hadden, was het herstel daarna significant sneller dan in tegenwoordige tijd gemeten conform standaard meetinstrumenten. En het laatste stukje uit die artikel. Men kan zich alleen maar voorstellen hoe groot de zeepbel en de daaropvolgende ineenstorting zouden zijn geweest tegen het einde van de jaren 1870-1880, als de geldstandaard van die tijd de huidige inflatiestandaard van 2% had gehad. Dat zou de voortzetting van de greenback hebben betekend en misschien uiteindelijk de invoering van een zilverstandaard. Ja, de groei van de steden en ontwikkeling van de spoorwegnet zorgde voor golven van regionale speculatie, maar door de enorme toename van het aanbod van land en stabiele monetaire achtergrond was er geen sprake van een landelijke zeepbel en ineenstorting. Hoe anders zou dit zijn geweest onder de huidige monetaire omstandigheden? Dus wat het artikel eigenlijk omschrijft, en je ziet dat in de vertaling, want het is een Engels artikel en ik heb het vertaald voor jullie en voor mezelf in dit geval omdat het een Nederlandse podcast is. Dus die is niet helemaal één op één goed gegaan. Maar wat dit artikel eigenlijk zegt is, als ze destijds een inflationary systeem hadden gebaseerd op schuld, dan was de zeepbel, dus die recessie die ze toen maar 1 of 2 jaar hebben gehad, vele malen groter geweest, net zoals die meer recentelijk is geweest, omdat alles op schuld gebaseerd is en opgeblazen wordt door schuld. Dus dit is echt een heel mooi voorbeeld. De jaren 1870 tot en met 1911, totdat de Federal Reserve werd gecreëerd in de Verenigde Staten, hebben ze op een goudstandaard gezeten. En als je kijkt wat er toen allemaal is gecreëerd, welke huizen er toen zijn gebouwd, welke kwaliteit de huizen toen hadden, en in hoeverre daar uitvindingen zijn gemaakt, omdat iedereen een lage tijdsvoorkeur had, omdat geld steeds meer waard was, hadden steeds meer mensen tijd en energie te stoppen in zaken waar ze goed in zijn, in nieuwe creaties. En de meeste uitvindingen die in die tijd zijn gecreëerd, zijn de basis geweest van de groei die we in de jaren daarna hebben kunnen krijgen, omdat het allemaal zo kwalitatief goed was. En ja, je kan de zaak maken dat dat dus te maken heeft met het hebben van een goudstandaard, waarbij we geen haast hebben, maar steeds minder hard hoeven te werken voor minder, waardoor we onze tijd en energie kunnen inzetten voor dingen die belangrijk zijn. Het bouwen van een familie, het bouwen van een gezin, een goed vaderschap, goed moederschap, en alle kapitaal die we verdiend hebben weer in werking stellen voor anderen die weer goede ideeën hebben, en zo samen steeds meer creatie te creëren waar we allemaal beter en efficiënter van worden. En dan kom je uiteindelijk uit bij 1971, want natuurlijk maak ik dan een sprongetje van 1911, hè? Dat is wanneer de Federal Reserve in het leven werd geblazen door allerlei mensen die natuurlijk niet helemaal happy waren en graag wilden dat banken hun gang konden gaan zonder een harde standaard, zonder een harde geldstandaard. Banken willen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk leningen creëren, dus ze willen geen restricties hebben, dus ze willen niet vastzitten aan een totale hoeveelheid goud dat ze wel of niet in bezit hebben. Ze willen gewoon zoveel mogelijk geld creëren en zoveel mogelijk rente pakken op al die risicovolle leningen en investeringen. Toen kwam de Federal Reserve, dat is dus gewoon geen overheidsorgaan, maar duidelijk vanuit de private bankensector. En dat zijn ook degenen die uiteindelijk aan de touwtjes trekken. Die hebben uiteindelijk die entiteit er doorheen weten te duwen. Dat is een lang verhaal in en af itself. Ga ik vandaag niet op in, want dat doet even niet ter zake op dit moment. Nou, daarna hebben we natuurlijk niet geheel ontoevallig al die oorlogen gehad en heel veel gezeik gehad, totdat ze in 1944 dat nieuwe systeem hebben opgetuigd. De Bretton Woods systeem, waarin ze beloofden weer terug te gaan op de goudstandaard. Dat hebben ze min of meer even vol kunnen houden tot 1971, want ze waren natuurlijk in die tijd daarvoor al stiekem er vanaf aan het gaan. Landen hadden dat door, dit geldt over de Verenigde Staten, kwamen met grote machten naar de Verenigde Staten toe om dat goud terug te halen, want ze geloofden niet dat die dollars nog evenveel goud waard waren, omdat die Amerikanen alleen maar dollars bleven creëren. Amerika had dat door en die besloot in 1971 onder het mom van president Nixon om van die goudstandaard af te gaan. Dus je kon dollars, landen konden hun dollarvoorraden niet meer inwisselen voor goud. Dus er zat geen goud meer achter. Op dit moment zat er alleen nog maar eigenlijk staatsobligaties, voornamelijk van de Verenigde Staten, achter als Global Reserve Asset. Nou, hier heb ik al zoveel over gezegd bij verschillende podcasts. Dus als je hier meer over wil weten over hoe het huidige systeem is gestructureerd, dan zou ik zeggen, kijk daar even naar terug. Nogmaals, ik wil deze podcast niet te lang maken. En als ik hier weer over ga beginnen, jullie kennen me inmiddels, dan ga ik daar gewoon een uur over doorpraten. Dat is voor de een heel interessant, maar voor de ander duurt het dan te lang. Dus ik wil gewoon eventjes met jullie teruggaan naar het onderwerp, inflatie en deflatie. En daar kom ik dadelijk met conclusies op terug, want ik wil dus de zaak maken dat op dit moment voor een gezonde economie en maatschappij deflatie een hele natuurlijke, logische staat zou zijn als we op een financieel systeem zouden zitten met een harde vorm van geld erachter. En waarom is dat zo? Dat is omdat ondernemers en technologische uitvindingen het leven eigenlijk alleen maar efficiënter en goedkoper maken. Dat is wat er zou gebeuren als jij een vrije markt zou hebben, Dus met zo min mogelijk overheid en zo min mogelijk centrale autoriteiten die alles maar willen bepalen van alles en iedereen. Of allerlei regeltjes willen schrijven waar je wel en niet aan moet houden om zo de grotere bedrijven te helpen. Nee, ik heb het over een absoluut vrije markt. Dus dat is kapitalisme. Hè? Dat is de true form of capitalism. Is een vrije markt waarin een overheid zich zo min mogelijk bemoeit met hoe die vrije markt tot oplossingen komt. En de overheid moet alleen zorgen dat alles en iedereen veilig is. Want als we veilig zijn in de Maslow-pyramide, hebben we tijd en energie voor andere zaken. Dus vooral veiligheid, dus hou criminaliteit buiten de poorten, als het ware. En bescherm te alle tijden het eigendomsrecht. Het eigendomsrecht, dat is wat beschermd moet worden. Want als wij allemaal hard willen werken voor iets nieuws, of voor hetgeen wat wij bezitten, en we weten dat we het dan mogen houden, dan verdienen we ook vertrouwen en hebben we ook de incentive om nieuwe dingen te creëren. Want dat is dan van ons. En daardoor is er een incentive om ook in beweging te komen en om het leven inderdaad makkelijker en efficiënter en goedkoper te maken voor alles en iedereen om je heen, zodat de hele maatschappij profiteert van jouw creatie en van jouw uitvinding. Oké, dus die natuurlijke staat waar ik het eigenlijk over heb, dat is vooral mogelijk op een harde vorm van geld. Want op een harde vorm van geld, hebben we net gezien in die periode van 1870 tot 1911, wordt geld dus steeds meer waard, terwijl we ook steeds meer output hebben gecreëerd. Dus de GDP gaat ook omhoog. Nou, waar komt dat nou door? Dat komt omdat prijzen van nature omlaag gaan, omdat ondernemers altijd met elkaar concurreren, competitie in een vrije markt, om het best mogelijke product te maken. Want als jij het best mogelijke product maakt, komt iedereen naar jou toe. En wat is voor iedereen een zo goed mogelijk product? Dat is een product dat de meeste waarde levert en het meest efficiënt tot stand komt. Daardoor wordt het ook steeds goedkoper om het te maken. Daar helpt technologie natuurlijk ook een handje bij. Hè? Met machines en met AI kun je alles steeds goedkoper produceren. Waardoor eigenlijk van nature de prijzen gewoon omlaag gaan. Dus de natuurlijke staat van een vrije markt, puur de natuurlijke staat van een vrije markt, betekent dat prijzen omlaag komen. Want als ik namelijk de markt op ga om iets te creëren, dan creëer ik economische output. Dat wordt alleen gekocht als de meerwaarde heeft voor iemand anders. En die meerwaarde zorgt eigenlijk voor dat die ander een makkelijker leven heeft en daardoor ook een goedkoper leven heeft. Hè? Dus meer tijd over heeft en meer tijd aan zijn gezin kan spenderen, omdat zijn leven efficiënter, beter, makkelijker, rijker wordt door die ondernemer. Nou, die ondernemer verdient heel veel geld met dat product. Dat trekt natuurlijk ook andere ondernemers aan, concurrenten, die datzelfde product willen gaan maken. En daarmee proberen dat nog efficiënter en beter en mooier te maken en nog goedkoper aan te leveren, om daarmee weer marktaandeel af te pakken. Eigenlijk is het een soort van race to the bottom. Elk product of dienst wordt over de tijd normaal gesproken goedkoper door de vindingrijkheid van mensen, de competitie tussen ondernemers en bedrijven en natuurlijk door de technologische vooruitgang waardoor alles steeds makkelijker te maken wordt. Dus een logisch mens kan hier gewoon constateren, hey, technologie, ondernemers, bedrijven, dat hebben we allemaal, dan zouden de prijzen dus omlaag moeten gaan. Dus waarom wordt deflatie, prijzen omlaag, dan zo gedemoniseerd? Waarom is dat allemaal zo lastig? Nou, die zaak hebben we net gemaakt. Alles is gebaseerd op schuld. Maar dan denk ik dat het helemaal leuk is om een beetje af te sluiten met die paar grafieken. Die heb ik van de website af, What the Fuck Happened, WTF Happened in 1971. Een hele leuke website waarin allerlei data is verzameld, waarin duidelijk wordt, want in 1971 zei ik net al, zijn we definitief van de goudstandaard afgegaan. En gingen we dus definitief naar dit op schuld gebaseerde monetaire systeem toe, wat ik zojuist heb uitgelegd. Dus we gingen van die harde vorm van geld af, definitief. We waren er al gedeeltelijk vanaf, toen gingen we er definitief vanaf. En toen hadden de overheden dus geen enkele restrictie meer om zoveel als mogelijk geld en of schuld in omloop te creëren, omdat ze het niet meer hoefden te koppelen aan een vaste hoeveelheid goud, wat heel moeilijk is om aan te geraken en of om bij te creëren. Oké, okay. In 1971, en nu gaan we even rap door die grafieken heen, heb ik hier een grafiek dus voor de mensen die luisteren. Ik heb hier een grafiek voor mijn neus, productiviteit vs. compensatie. En ik wil eigenlijk tegen iedereen zeggen die nu luistert, als je deze grafieken wil zien, je kan ze dus op de website bekijken, WTF happened in 1971.com, of je kijkt even op YouTube, abonneer even en check even die grafieken, want ze zijn hartstikke leuk om te kijken. Dan zie je een rode pijl staan bij 1971 en dan zie je dus dat de productiviteit significant is doorgegroeid. Waarom? Door technologische vooruitgang, door gedeeltes van vrije markteconomie, doordat ondernemers met elkaar gaan concurreren en steeds meer produceren. En omdat we natuurlijk ook met meer mensen op de aarde komen. Meer mensen produceren meer dan minder mensen. Dus de productiviteit ging omhoog. Maar je ziet een hele duidelijke afscheiding, afsplitsing, een rode lijn voor de compensatie die mensen krijgen voor hun productiviteit. En waar de productiviteit omhoog is gegaan met 246%, dus de wereld is 246% rijker geworden, zijn de mensen maar omhoog gegaan met 115%. Dus de compensatie is ruim 120%, 120-130% minder hard gegroeid. De compensatie is wat je ervoor betaald krijgt dan de productiviteit. En leg mij nou eens uit hoe dat kan en dat dat precies vanaf de jaren 1971 ontstaat. Dus we zouden toch steeds minder hard hoeven werken voor meer. Met deflatie, we worden efficiënter, we hebben meer mensen op de aarde om samen te creëren. Dan zouden de prijzen omlaag moeten komen, we worden steeds beter in alles wat we doen. En toch is er inderdaad meer productiviteit, maar niet meer compensatie. Dus we zijn er niet veel rijker op geworden, terwijl we er wel veel productiever op zijn geworden vanaf 1971. Huizenprijzen, hè, want iedereen die in de vastgoed investeert, die heeft natuurlijk het idee dat het heel interessant is om in vastgoed te investeren. Dat bleek ook te zijn als je het vergelijkt met het geld op de spaarrekeningetjes. Want wederom, toen we vanaf 1971 van die goudstandaard afgingen, dus toen definitief het geld gebroken was, hè, Broken Money, fantastisch boek van Lynn Alden. Supergoed boek, absoluut lezen. Als je enigszins thuis bent in de financiële wereld, dan is het redelijk goed te begrijpen. Anders zal die misschien wat moeilijk zijn, maar dan kan ik je daarmee helpen. Vanaf 1971 gingen we van die harde vorm van geld af, definitief. En op dat moment weten slimme mensen, rijke mensen en ook bedrijven, entiteiten, instituties, die weten, hey, ons geld is nu definitief stuk. Er zijn geen restricties meer voor de overheid om het te printen en het daarmee te vermeerderen, de geldhoeveelheid, en daarmee dus de koopkracht te verminderen. Laten we dat geld dan niet opslaan op de rekening waar het minder waard wordt, maar laten we het stoppen in iets wat vaster is. Iets wat mensen nodig moeten hebben om te kunnen blijven leven. Dat zijn natuurlijk huizen. En vanaf 1971, jawel, zie je de huizenprijzen significant omhoog gaan. Dus de vraag rijst dan natuurlijk gelijk, zouden huizenprijzen ook omhoog gaan? Zouden die ook omhoog gaan als we gewoon een harde vorm van geld zouden hebben? Zou er dan net zo'n incentive zijn om zo'n groot gedeelte van je geld in een huis te stoppen, terwijl je geld al meer waard wordt gewoon op de rekening, omdat je een deflationary money hebt? En dat is ook de reden waarom ik zeg dat als Bitcoin verder adopteert en we gaan in een bepaald gedeelte terug naar een hardere vorm van geld in de vorm van Bitcoin, dan wordt vastgoed per definitie minder interessant. Want iedereen krijgt al waardevermeerdering door het in Bitcoin die harde vorm van geld op te slaan. En waarom dan risico en gezeur aangaan met vastgoed, wat een veel moeilijker proces is dan geld in en uit in Bitcoin stoppen. Anyways, bij het topic blijven. Huizenprijzen in de United States vanaf 1971 compleet de lucht ingeblazen. Puur en alleen omdat centrale banken en commerciële banken geen enkele restrictie meer hadden tot goud. Meer geld in omloop hebben gehad. En al dat geld gaat dan jagen op waardevaste goederen en diensten waarvan huizen er één van zijn. Hier kijken we naar een hele mooie grafiek van de huizenprijs in Amsterdam. Die is helemaal ziek, want die is uitgezoomd van 1620 tot 2020. En dan zie je eigenlijk dat de huizenprijzen eigenlijk vanaf 1620 tot en met 1971 min of meer stabiel zijn gebleven. Natuurlijk met ups en downs, maar uitgezoomd heel erg stabiel. En vanaf het moment dat er geen enkele restrictie meer was voor de commerciële en de centrale banken en overheden, vloog het werkelijk waar zo keihard de lucht in, exponentiële groei. En hebben we nu te maken met huizenprijzen die door niets of niemand meer te betalen zijn. Huizenprijzen versus inkomen is zo'nzelfde soort grafiek, jongens. En dit is de reden waarom al die nieuwe generaties op dit moment zo lang bij hun ouders blijven wonen. Of op dit moment geen huis kunnen kopen. Omdat de home value change versus income change significant uiteen is gelopen. Dus de home value change, dus de waarde van huizen, is vanaf de jaren 1971 wederom exponentieel gegroeid. Terwijl het inkomen min of meer hetzelfde is gebleven. Natuurlijk is die ook gegroeid, maar bij lange na niet in dezelfde ratio of hoeveelheden als de huizenprijzen. Wederom, denk even na waarom we deze podcast doen. Als je in zo'n situatie deflatie krijgt, komt dus alles kaart naar beneden donderen en hebben we dus allemaal wereldwijd een gigantisch probleem. Maar als je dus in zo'n periode had geleefd op een harde goudstandaard van 1870, toen hadden we deflatie, maar tegelijkertijd groei en tegelijkertijd werd dus iedereen rijker en werd er meer economisch geproduceerd. Dus dat sprookje dat we rondom deflatie niet meer economische output kunnen hebben, is gewoon gelogen. Dat werkt alleen maar in het huidige Keynesiaanse economische systeem, wat dus te alle tijden de afgelopen 80 jaar via school, universiteiten en media tot ons is gekomen. Dat is wat ik denk ik aan deze kant eventjes wil weerleggen op zijn minst. Dat je gaat nadenken over deze verschillende periodes. Dan heb je nog een grafiek. De inkomensgroei van de top 1% versus de inkomensgroei van de bodem 90%. Als je hier naar deze grafiek kijkt, dan zie je dat de top 1% vanaf 1971 ineens veel meer ging groeien. En dat komt natuurlijk door dat Cantillon effect. De mensen die rijk zijn en het dichtst bij de printer zitten, krijgen dat nieuwe geprinte geld als eerste met de dagwaarde van dat moment. Zij kopen dan assets op, huizen, goud, bitcoin, aandelen. Die vliegen de lucht in. Zij worden met z'n allen rijker. En de middenklasse en de arme mensen, die hebben natuurlijk geen assets, die hebben geen aandelen, die hebben geen groot huis en al die zaken. Dus die groeien niet mee als er geld wordt geprint. Nadat dat geld door al die assets heen is gewassen en langzaam in de economie terechtkomt, worden de prijzen duurder voor de goederen en diensten die de middenklasse en die lagere klasse willen hebben. En daardoor worden zij armer. Hun koopkracht gaat omlaag. Nou, als je dan kijkt naar de inkomensgroei van de middenklasse en de armklasse, die groeit natuurlijk ook niet net zo hard mee. Die zijn niet zo inflatiebestendig als de rijkdom en de inkomens van de top 1%. En daardoor hebben we de afgelopen 30 jaar ineens gezien dat de top 1% inmiddels stuk meer verdient dan de hele groep van 90% eronder bij elkaar. En dat is natuurlijk een zieke constatering om te maken. Iedereen die op dit moment het huidige financiële systeem nog verdedigt, die heeft blijkbaar zijn kop in het zand en zegt dus eigenlijk van ja, maar dit is gewoon prima, dit hoort gewoon. Nou, als jij in welke rationele wereld dan ook kan verklaren dat het oké is dat een top 1% meer verdient dan de 90% daaronder, ja, dan ben je denk ik zo van de pot gerukt. En ik word er ook wel een beetje moe van om daarover te blijven discussiëren. Kijk, dat het een logisch vervolg is van het financiële systeem en dat we het niet zomaar kunnen omdraaien. Dat vind ik absoluut een heel, heel normaal tegenargument. En daar moeten we met z'n allen inderdaad naar kijken. Maar je kan natuurlijk niet met droge ogen beweren dat dit een gezonde ontwikkeling is. Het is echt gestoord. Nou, dan heb je ook nog vanaf 1971 dat we ineens niet meer alleen één iemand van het gezin hadden werken, maar dat man en vrouw gingen werken. We weten het nog wel, die feministische beweging toen op gang kreeg, zogenaamd omdat vrouwen veel minder rechten hadden dan mannen, et cetera, et cetera. Dat is allemaal, daar sta ik volledig achter. Alles en iedereen moet evenveel rechten hebben in die zin. Ik vraag me alleen wel af of het voor een gezin gezond is als beide mensen, even maakt niet uit of het de man of de vrouw is, allebei fulltime keihard moeten werken om net aan rond te komen. Dat is eigenlijk een situatie waar we nu in zitten in de westerse economieën. Ja, en dan zie je dus ook vanaf 1971, toen we van het goudmodel afgingen, hadden ze de vrouwen arbeidsmarkt nodig om natuurlijk inflatie een klein beetje te drukken in de salarissen. Hè? Want als er maar zoveel mannen zijn, dan moet er meer betaald worden. Dus als je meer vrouwen naar de arbeidsmarkt brengt, dan drukt dat natuurlijk de salarissen. Daardoor moet iedereen weer harder werken voor minder. En zo konden ze de inflatie ook een beetje drukken. En tegelijkertijd zie je eigenlijk dat sinds die tijd, sinds we gebroken geld hebben, dat we te maken hebben met nog maar 20% van de gezinnen waarbij één iemand werkt. En ruim 66% waarbij ze allebei moeten werken om de eindjes aan elkaar vast te knopen. Na dat moment is dat gegroeid. Dus een hele leuke blik tomatensoep. Denk ik ook een hele leuke, als je die gewoon nu voor je ziet, dan zie je dat een blik tomatensoep ongeveer altijd 10 cent heeft gekost in de winkel. En vanaf 1971 is dat veranderd. En is dat uiteindelijk 10 keer zoveel geworden. Dus dat betekent dat je inmiddels 1 of 2 of 3 dollar nu voor tomatensoep moet betalen. Terwijl het in die honderden jaren daarvoor elke keer op dezelfde lijn is gebleven. Kan je over dit soort data discussiëren? Uiteraard, hoe interpreteer je data? En dit is in dit geval in mijn voordeel geïnterpreteerd natuurlijk, om aan te tonen dat als je van een harde vorm van geld afgaat en je gaat vooral heel veel geld kunnen creëren omdat er geen restricties meer zijn, ja, dan komt dat geld vroeg of laat in de economie terecht, waardoor alles duurder wordt. Maar voordat het daar terecht komt, is het bij de rijkere mensen terechtgekomen en die hebben er allemaal assets van gekocht, zodat zij alles bezitten en eigenlijk iedereen leeg kunnen trekken en constant in rijkdom blijven groeien, terwijl de rest eigenlijk de tering kan krijgen en langzaamaan richting armoede beweegt. Hetzelfde geldt voor elektriciteit, voedsel en fruit. Nogmaals, ja, ik heb gewoon een paar grafieken uitgepakt, jongens. Je moet ze zelf maar bekijken. Maar het is echt weerzinwekkend hoe groot het verschil is van na 1971, toen we dus definitief overgingen op dat schuldgebaseerde financiële systeem, waarin dus ineens deflatie niet meer mogelijk is, omdat dan de economie instort. Maar gewoon een fantastisch voorbeeld met elkaar hebben besproken van 1870 tot 1911, waarin het dus wel lukte op een goudstandaard. En waarin we dus wel deflatie allemaal konden hebben. Want wat betekent het? Want dat gaan we de conclusie, dan gaan we lekker afronden. Alles wordt alsmaar goedkoper. Als alles goedkoper wordt, heb jij meer tijd en energie over om eigen zin te spenderen. Om ervoor te zorgen dat je kinderen goed opvoeden. Dat ze in een veilig, leuk, warm, liefdevol gezin samen zijn. Dat is denk ik een hele belangrijke conclusie. Dat je tijd hebt voor elkaar. Voor een stukje romantiek. En om elkaar leuk te blijven vinden. Zodat gezinnen bij elkaar blijven. En niet om de havenklap gaan scheiden. Waardoor alles en iedereen er beter van wordt. Als bouwsteen, als hoeksteen van de samenleving. Daardoor krijg je de som der delen. Wordt dan ook een stuk positiever. Want alle gezinnen zijn daardoor sterker. Meerdere blijven bij elkaar. Ze hebben meer tijd en energie over. Ook voor leuke dingen. Waardoor ze ook gezonder zijn. Ze kunnen beter voor zichzelf zorgen. Ze hebben meer tijd en energie over om hun kinderen gezond groot te brengen. Waardoor de ziektekosten weer dalen. Waardoor we dus minder problemen hebben later in het leven. En dus langer productief kunnen blijven. Je noemt eigenlijk alleen maar voordelen op. Op het moment dat wij met z'n allen minder hard hoeven te werken voor meer. En de natuurlijke staat van de economie komt op die manier tot stand. Puur en alleen door de vindingrijkheid van de mens en de technologische vooruitgang. Entrepreneurship en competitie en vrije markt zorgt er per definitie voor dat alles steeds makkelijker in de economische output terechtkomt. Dus in de sfeer waar mensen het kunnen kopen. Steeds makkelijker, steeds efficiënter, steeds beter, waardoor alles steeds goedkoper wordt. Dat is de natuurlijke staat van de economie. Dus deflatie is perfect, het is fantastisch. Zolang we niet op schuldgebaseerd systeem hebben. Dus als we een harde vorm van geld hebben, als we binnenkort kunnen transitionen naar een meer hardere vorm van geld, waardoor er weer meer restricties zijn voor overheden en commerciële banken om meer geld in omloop te brengen, dan krijgen we dus eigenlijk een situatie dat technologie, AI en allerlei ondernemers die constant betere producten op de markt brengen, waardoor alles voor iedereen steeds goedkoper wordt, dan komen al die neveneffecten van de maatschappij, waarin meer tijd is en meer energie is, om wat geld opzij te zetten. Om eens na te kunnen denken over de toekomst. Om gewoon gelukkiger en positiever te zijn. En iedereen weet dat een gelukkiger en positiever mens ook productiever is. Dus dat gelul dat op het moment dat geld meer waard wordt, dat we dan allemaal alleen maar gaan sparen en nooit meer wat gaan uitgeven, is natuurlijk ook een beetje geleuter. Hè? Want je moet nog steeds eten. Je hebt nog steeds hobby's. Je wil nog steeds een leuk leven creëren. Hè? Er is echt onzin dat rijke mensen, ondernemers die heel succesvol zijn, ineens stoppen met werken. Ze blijven altijd produceren, want dat is ook een stukje purpose en zingeving. Dus ik denk dat dit een hele mooie conclusie is. En dit is geïnspireerd door Jeff Booth. Dus ik wil je alsjeblieft vragen om zijn boek te lezen, The Price of Tomorrow, waarin hij heel duidelijk uitlegt dat de natuurlijke staat van een producerende economie deflatie is. En als wij dus een financieel systeem zouden hebben die niet gepropagandeerd wordt door de centrale autoriteiten, die hier zoveel baat bij hebben om constant maar middels inflatie alle productiviteit die wij extra leveren weg te zuigen door geld te printen en daarmee geld minder waard te maken en daardoor de economische output die je had opgeslagen in geld op jouw bankrekening weg te zuigen naar hunzelf en naar hun vriendjes, waardoor dat geld alleen maar aan die bovenkant wordt uitgegeven en die waarde dus niet naar beneden komt voor mensen zoals jij en ik, moet je voorstellen wat er gebeurt in een maatschappij waarin al die waarde van al die entrepreneurs en al die technologische vooruitgang en al die AI-mogelijkheden, dat al die extra economische output gelijk doorcijpelt naar jou. Waardoor wij allemaal veel rijker worden dan dat we op dit moment zijn. Wat denk je dat dat doet voor de productiviteit, voor de efficiëntie, voor het geluk, voor de maatschappij? Ja, in mijn ogen is dat een quote-unquote droomscenario waarin alles vele malen makkelijker en beter wordt. En dat is denk ik de conclusie. En daar wil ik deze podcast even voor opnemen. Voordat ik lekker naar het strand ga. Dus ik zou zeggen, hopelijk heb je een beetje genoten van deze podcast. Ik heb het netjes binnen het uur gehouden. Dus als je er nog steeds bent en je vond het leuk, laat even een comment achter. Waar dan ook, op Spotify of op Apple Podcast. Alsjeblieft, abonneer je even op YouTube. Want ik merk dat we daar heel veel energie van krijgen. Want we krijgen daar ook leukere gasten door. Omdat die vaak zien dat er dan veel bekeken wordt. Dat is voor ons ook heel belangrijk. Dus abonneer je eventjes. Laat even weten hoe of wat. En stuur gerust een e-mailtje. Kijk even in de show notes. Als je een leuke gast hebt waarvan je denkt, Mark, die moet je eigenlijk uitnodigen. Daar moet je deze teasers tegen aanhouden. Of je moet hem of haar eens laten praten over onderwerp X. Dat is echt geweldig. Laat het me rustig weten. Want dan heb ik er ook helemaal zin in. Voor nu zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. We hebben hem lekker doorheen heen gebeukt. Ik denk dat we leuke conclusies hebben getrokken. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.